So, nogmaals een goede morgen, broeders en zusters. Ik wil de Heere dankbaar zijn dat het stukje woordverkondiging dat ik mocht doen deze morgen bij de liederen al ingeleid werd. Het gaat erom dat wij zondige mensen zijn, of mensen zijn die uit zichzelf nooit bij God konden komen. En daar zongen we er net over. We hebben een hoop. We hebben iemand die de zondelast van ons gedragen heeft, waardoor we tot God toegang gekregen hebben, en dat is de Heer Jezus. Als christenen samenkomen, op een zondagmorgen bijvoorbeeld, zoals vandaag, dan wordt op die plaats God aanbeden. God wordt daar geëerd door mensen. Op zich kan je zeggen, dat is niet zo bijzonders, want vele anderen komen ook samen. En op hun samenkomsten wordt dan die of die God ook aanbeden, door mensen. Maar toch is er iets heel bijzonders aan een samenkomst van christenen. Namelijk, God wordt daar niet alleen door mensen aanbeden, maar Hij zelf is in die mensen. Hij zelf neemt deel om Hemzelf te eren en te aanbieden. En dat is nu net zo bijzonders aan christenen en hun God. Wij zijn slechts mensen zoals er andere mensen zijn, maar wij erkennen en beleiden dat er voor de God, de enige God, geen mens uit zichzelf kan staan. Wij zijn er trouwens ook eerlijk over, dat er eigenlijk geen één mens bestaat die echt weet hoe God aanbeden hoort te zijn. Denk maar aan het feit dat het de Heere Jezus was die zijn discipelen geleerd heeft hoe zij horen te bidden. Ondanks dat zij van het Joodse volk waren en al vele eeuwen Gods volk zijn. Het is God zelf die gekomen is om te tonen hoe het hoort. Hij is het die moet tonen hoe Hij het wil. Ik weet niet of er vandaag nog niet bekeerde mensen onder ons zijn, voor zover ik zie, niet zoveel. Maar wie het begrepen heeft dat het van God moet komen, die is al goed op weg tot God te naderen. Als we de Bijbel doorlezen, dan valt het op, en mij is het onlangs echt heel duidelijk geworden, hoezeer de Heer in zijn woord heeft opgetekend dat er een weg is die de mens gaat, en dat er een weg is die de Heere God met de mens gaat. Aan de ene kant heb je de mens die vanaf de zondeval van God is gedwaald. In de Bijbel lezen we dan over de plannen van de mens en zijn bedoelingen, hoe hij het bestaan en het leven organiseert, en het leven wenst in te vullen. We lezen zelfs ook hoe die mens denkt God te zullen dienen. Aan de andere kant toont de Heere God aan bepaalde mensen op bepaalde tijden zijn bedoelingen en zijn plannen over hoe de mens hoort te leven en hoe de mens God hoort te dienen. In de geschiedenis van de mens vind je deze twee wegen terug. En er is eigenlijk heel veel tijd voor nodig om door heel de Bijbel deze twee wegen uit te leggen. Maar ik denk als we bij het eerste boek Genesis beginnen, dat we al heel veel van deze geschiedenis kunnen duidelijk maken. En het loopt eigenlijk als een rode draad doorheen heel de Bijbel. De mens is van God gedwaald. En als het niet God zelf is die de mens de weg zal tonen, dan kon de mens nooit weer tot God terugkeren. We gaan in een klein overzichtje deze morgen in het boek Genesis telkens zien de wil van de mens en daartegenover de wil van God en de gedachte van God. Dus aan het begin van het boek Genesis, in de eerste twee hoofdstukken, lezen we dat het door Gods wil was dat de hemel en de aarde, de zon en de maan en de sterren zijn ontstaan. Ook al het leven in de zeeën, op aarde en in de lucht zijn door Gods wil tot stand gekomen. En ook zien we dat God een wezen bedacht heeft die een speciale plaats moest innemen onder al wat leeft op aarde, namelijk de mens. In de volgende hoofdstukken, vanaf hoofdstuk 3 tot 6, lezen we dat het al snel misging met de mens. Man en vrouw zijn van God geweken door ongehoorzaamheid aan God. En ook hun nakomelingen maken het vreselijk bond. Totdat God besluit een einde te maken aan al wat leeft op aarde. En toch behoudt de Heere God daarbij Noach en zijn gezin. En samen met Noach van alle diersoorten een paar. In het korte overzichtje dat we deze morgen zullen maken, was het goed om bij hoofdstuk 11 even stil te staan. Omdat de oude wereld van Adam tot Noach zijn oordeel reeds gekend heeft. En dat de huidige wereld van toen eigenlijk doorgaat tot op onze dag vandaag. Ik lees u voor uit de NBG. Genesis hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 9. De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich vestigden. En ze zeiden tot elkander: welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En die tichelen dienden hun tot steen, en het asfalt diende hun tot leem. Ook zeiden zij: welaan, laten wij onze stad bouwen met een toren waarvan de top tot de hemel reikt. En laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden. Toen daalde de Heere neder om de stad en de toren die de mensenkinderen bouwden te bezien. En de Heere zeide: zie, het is één volk, en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. Welaan, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan. Zo verstrooide de Heere hen vandaar over de gehele aarde. En zij staken de bouw van de stad. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Heere daar de taal der aarde verward heeft en de Heere hen vandaar over de gehele aarde verstrooid heeft. Tot daar. Dus, hoewel de Heere God dus afgerekend had met de oude wereld, zien we in de huidige wereld, die terug volop bewoond wordt door mensen en dieren, zien we dat de zonde zijn laatste oordeel nog niet gekend heeft. Wel in tegendeel zelfs. De mens en gedachten, zoals we het hier nadrukkelijk lezen, de mens en gedachten wijken geheel af van de gedachten van de Heere God. Broeders en zusters, in onze dagen, en meer precies hier in het westen waar wij leven, is het een zeer populaire gedachte van de tegenstanders van de Heere God om de Bijbel af te schilderen als een boek van verzinsels en leugens. Maar als er nog zoiets zal bestaan als eerlijkheid, dan denk ik dat zelfs de hardnekkigste moderne mens zal moeten toegeven dat wij mensen inderdaad ernaar streven een naam te maken voor onszelf. Precies zoals we hier gelezen hebben. En de Bijbelse tijdlijn en de tijdlijn van de historici, daar zitten misschien verschillen op. Maar wat dat wel erkend is, is dat Babel, de stad, een zeer oude beschaving was. En wat zien we? Vanaf de eerste beschaving, of natie, of land, zeg maar, zien we dat de mens ernaar streeft voor zichzelf een naam te maken. We lezen het duidelijk hier in vers 4 van hoofdstuk 11. Laten wij ons een naam maken. En dat is tot op de huidige dag nog altijd het streefdoel van elk land. Elk land wil de beste zijn in van alles en nog wat. We moeten maar eens een aflevering van National Geographic op nazien. Mensen streven er voortdurend naar de hoogste gebouwen, de indrukwekkendste machine, het best uitgeruste leger of het allernieuwste en geavanceerde technologische uitvinding tot stand te brengen. Je kan zelfs stellen dat op de vindingrijkheid en het streven van de mens naar vooruitgang, dat daar geen grens op staat. In hetzelfde stukje dat wij met elkaar gelezen hebben in hoofdstuk 11, zien we dat de Heere God dit streven van de mens beziet en onderzoekt. De Heere God ziet wat dat er in het hart van de mens zit. Hij onderzoekt dit. We lezen ook dat de Heere de spraak van de mensen verward heeft, dat ze elkaar niet meer zouden verstaan en dat de bouw aan de toren van Babel uiteindelijk werd stopgezet. Ik moet toegeven, de eerste keren dat ik dat las, dacht ik bij mezelf: zou de Heere tegen vooruitgang zijn? Want zo zou je het kunnen lezen: de Heere wil niet dat wij hoge gebouwen maken. De Heere wil niet dat wij geavanceerde technologie hebben. Wel, het tegendeel is waar. Het gaat er de Heere niet om dat de mens uitvindingen doet. De Heere heeft geen grens gelegd op het streven van de mens. Waar het de Heere om gaat, is de eer. Het is zo dat het streven van de mens niet Gods eer voor ogen heeft. En daar staat er een grens op. God deelt zijn eer niet. Trouwens, als je goed leest in het tweede deel van vers 6, Zegt de Heer, dit is het begin van hun streven. Nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn. De Heer zelf heeft dus geen grens op het streven van de mens gelegd. Want zo zegt hij, waar de mens naar streeft, het zal hem nog lukken ook. De mens en al zijn uitvindingen zijn vernuft. Kan je vergelijken met de uitvinder van de Lego-blokjes. Dat was een zekere meneer Krik Christiansen uit Denemarken. Neem nu dat meneer Kirk aan een arm jeugdkind een bak Lego-blokken geeft. En vervolgens gaat dat kind met al zijn vernuft fantastische dingen maken. Het kind gaat kastelen bouwen, bouwt zelfs boten en ruimteraketten enzovoort van zijn Lego-blokjes. Maar dan gaat dat weeskind bij andere weeskinderen van een hoge toren gaan blazen. Ja, dat kind is zelfs van mening dat hij minstens mee moet vermeld worden in de geschiedenisboeken naast meneer Kirk, de uitvinder van de Lego-blokjes. Ik kan wel zeggen, er zijn ondertussen fantastische miljoenen zaken gebouwd met Lego-blokjes. Maar in de geschiedenisboeken, in de plaats waar dat de eer toegeschreven wordt, staat er naast de naam van meneer Kirk Christiansens geen enkele andere naam. Niets. Zijn naam staat daar geschreven. Hij komt de eer toe, want het is hij die het bedacht heeft. Tenzij, en dat is heel fantastisch voor ons christenen om dat te horen, naast de naam van Kirk Christiansen staat ook de naam van zijn zoon, Ole Kirk Christiansen, die het bedrijf van zijn vader later overnam. Broeders en zusters, de mens is eervol in Gods ogen. Van begin af aan had God een speciale plaats voor de mens. De mens mocht zelfs waken over al Gods werken. Maar zoals dat weeskind zocht de mens naar zijn eigen eer. Boven de eer die God voor de mens gedacht had. Dat lezen we in hoofdstuk 11. In het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 12, zie je hoe de Heere langmoedig zijn gedachten en zijn doel aan de mensen onthult. Ik zal u voorlezen uit de NBG, Genesis hoofdstuk 12, vers 1 tot 3. De Heere nu zeide tot Abraham, ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Broeders en zusters, ik lees u dit voor omdat dit het antwoord is van de Heere God op het opstandig gedrag van mensen die, zoals we gelezen hebben in het vorige hoofdstuk, bij zichzelf dachten, welaan laten wij ons een naam maken. Zo luidt het antwoord van de Heere God. Niet uw naam, o mens, zal verhoogd worden, maar de naam van mijn knecht, Abraham. Abraham zal ik verhogen en door hem zal ik alle mensen zegenen en eer geven. Zo kan je dan stellen, wie heeft er dan uiteindelijk zijn gelijk gehad? De mens zijn gedacht of God zijn gedacht? Wel, laten we vaststellen dat we over de stad Babel niets meer horen. Het is een vergane stad. Niemand ziet daar roem nog. Maar de naam van Abraham, die is tot vandaag door meer dan 4 miljard mensen erkend en eerbiedigd. Want zelfs moslims eerbiedigen Abraham. Joden eerbiedigen Abraham. En wij christenen eerbiedigen Abraham. Dus wat God besloten heeft, zo zal het blijken. Dat is een duidelijk voorbeeld. Wat dat zou zeggen van onze Bijbel, de realiteit toont dat wat God gezegd heeft, dat blijft bestaan. In ons overzichtje, doorheen het boek Genesis, komen we zo bij het volgende puntje, waarbij de gedachte van de mens ten opzichte van de gedachte van God duidelijk wordt. Hoewel dat het vanaf nu niet meer zal zijn over de mens in het algemeen, er wordt als het ware nu ingezoomd op de uitverkoren geslacht van mensen die God gekozen heeft, daar wordt nu op ingezoomd, op de nakomelingen van Abraham. En we zullen zien, hoewel dat deze mensen onder Gods genade vallen, ook hun gedachten nog vaak afwijken met de gedachten van de Heer God. Ik lees u voor uit de NBG, Genesis hoofdstuk 16, vers 1 tot 4. Sarai nu, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen. En zij had een Egyptische slavin, wier naam was Hagar. En Sarai zeide tot Abraham, zie toch, de Heere heeft mij niet vergund te baren. Ga tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebaard worden. En Abraham luisterde naar Sarai. En Sarai, de vrouw van Abraham, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan haar man Abraham tot vrouw. En hij ging tot Hagar en zij werd zwanger. Tot haar. Dit verhaal, broeders en zusters, is jullie waarschijnlijk meer dan gekend. En toch is het misschien de moeite om ook even hier stil te staan. We zien hier twee personen van dichterbij. Abraham en zijn vrouw Sarai. Aan Abraham had God de belofte gedaan dat hij een groot volk zou zijn. Ja, zelfs talrijker dan de sterren zou zijn. Dat lees je in het vorige hoofdstuk in Genesis, hoofdstuk 15, vers 5. We weten ook dat het al 10 jaar lang is dat Abraham en al het volk met hem als vreemdeling in het land Kanaan verblijft. En dan komen Sarai tegen, die van mening is, het duurt nu toch al een heel tijdje, en ik zal dus niet meer baren. Om dan Gods wil te volbrengen, weet je wat Abraham, neem mijn slavin Hagar om voor nakroos te zorgen. En Abraham volgt vervolgens de redenering van zijn vrouw. En dit is precies de reden waarom we bij deze gedeelte aanbeland zijn. Is het niet zo oogherkenbaar, broeders en zusters? Wij mensen, en vooral de christenen dan, kennen Gods bedoelingen. En soms blijft hetgeen onze Heer gezegd heeft uit. Dus gaan we God bijspringen en een tandje bijsteken. In tegenstelling tot het vorige voorbeeld van de mens en zijn plan, waarbij de mens gewoon zijn eigen bedorven natuur volgt, heb je hier dus de mens die Gods bedoelingen kent, maar zijn eigen ideeën eraan gaat toevoegen. En met wat kan je deze gedachte best vergelijken? Wel, neem volgende situatie. Je hebt een hond en haar baasje. Ik kan even de situatie uitleggen. Je hebt een hondje en haar baasje. Het hondje kent de dagelijkse wandeling van buiten. Ze weet precies hoe lang de wandeling duurt en langs waar zij en haar baasje zullen gaan. Het hondje ziet vaak ook haar baasje schaken. Ze ziet dat hij op een vastbepaalde tijd elke avond een pion van dat schaakbord naar voren schuift. En op een gegeven moment krijgt dat hondje een briljante ingeving. Kwispel, kwispel, weet je wat? Ik ben toch degene die mijn baasje mee alles helpt. Ik kan hem vanavond helpen met het schaken. En op dat moment komt ze aan dat schaakbord met haar harige poot. En triomfantelijk schuift ze zie de pion naar voren. Hij is zo aan het kijken. En de baas die kijkt. Wat heb je gedaan? Als we dat zo vertellen, en ik wil hier niemand beledigen door christenen met honden te vergelijken, want dat is niet zo een heel eervol dier in de Bijbel. Maar als je er zo over denkt, kunnen wij mensen aan God, die 1000 jaar schaalt als 1 dag, en 1 dag als 1000 jaar, kunnen wij de Heere God met 1 iets op het denken gaan bijspringen? Denk het niet. Je moet weten, de mens heeft nu eenmaal een vrije wil. En wij schuiven ook pionnen naar voren. Het probleem daarbij is, dat zoals op een echt schaakbord, de Heere die zetten niet ongedaan gaan maken. Als je een zet gedaan hebt in schaken, mag je die niet terugnemen. De Heer zal met onze zetten moeten voortgaan. En alsnog dat schaakspelletje voor ons moeten gaan eindigen. Wij schuiven van alles. Het gaat daar staan. Hij gaat niet even de klok terugdraaien en dat ongedaan maken. Met die zetten dat wij gedaan hebben, zal hij moeten voortgaan. Als wij in ons verstand erbij halen van de Heer God te gaan bijspringen, eigenlijk speelde gewoon in de kaarten en in de hand van de tegenstander. Daar heeft die voordeel bij. Maar het is de Heere God die dan met die zit nog het potje moet eindigen. En weet je wat? Zoals onze Heere God is, nog voordat dat spelletje begon, zag hij de schaakmat van de tegenstander af. Met 1 opofferingsbeweging had hem die als schaakmat gezet. Hij wist het al. Het stond al schaakmat. Door hem. Hij zag het nog voor het potje begon. om dan naar het antwoord terug te komen op de Bijbel, om naar het antwoord van de Heere God, op het antwoord die hij gaf aan het geweldige idee van Sarai en Abraham, dat lezen we in Genesis 17. Genesis 17, van vers 17 tot vers 22. Ik lees het u voor. Genesis 17, vers 17 tot vers 22. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte en zeide bij zichzelf, zal dan aan een 100-jarige een kind geboren worden? En zal Sarah een 90-jarige baren? En Abraham zeide tot God, ho, mocht Ismaël voor uw aangezicht leven? Maar God zeide, nee, maar aan uw vrouw, Sarah zal u een zoon baren en gij zult hem Isaac noemen. En ik zal mijn verbond met hem oprichten tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht. En wat Ismaël betreft, ik heb u verhoord. Zie, ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en uitermate talrijk maken. 12 vorsten zal hij verwekken en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik oprichten met Isaac, die Sarah u op dezelfde tijd in het volgend jaar baren zal. Toen God geëindigd had met hem te spreken, voer hij van Abraham op. Precies zoals wij met elkaar overdacht hebben. De gevolgen van het pionnetje dat zij naar voren geschoven zijn groot. Maar moet zien hoe dat de Heer daarop reageert. Hij wijkt nooit van zijn gedachtegoed. God verandert niet zoals een mens. Hij gaat met hun gedachtegoed verder. En komt altijd terug op hetgeen dat hij vastbesloten heeft te zullen doen. Dat is het antwoord die hij hun gegeven heeft. In het overige dan, van het boek Genesis, lezen we verder over de nakomelingen in dezelfde lijn van Abraham. We lezen over Isaac, die bij zijn vrouw Rebecca een tweeling verwekt. Het is hier bijzonder om ook even op te merken dat de Heere God duidelijk maakt dat hoewel de twee zonen, Esau en Jacob, in dezelfde moederschoot zijn en op dezelfde tijd aanwezig zijn, dat er toch maar op een van hen beiden de belofte aan Abraham en Isaac, dat die belofte slechts op een van de twee kinderen zal verder gaan. En het is nog niet eens de lieveling van Isaac zelf. Want zijn lieveling, dat was Esau. Maar de Heere God laat hier zeggen van, mijn keuze is dit. Dit is wat ik voor gekozen heb. En ons broer Jos heeft dat ons al vaak onderwezen. Als de Heere God een voorkeur geeft aan iets, zegt dat niets over hetgeen dat hij de voorkeur aan geeft. Het zegt meer iets over hemzelf. Kunnen leren. Dat, we hebben al twee voorbeelden gezien. De mens zijn gedachten. Tegen God zijn gedachten. Zal God zijn gedachten zijn. Zelfs zijn begenadigden kunnen ook al iets fout bedenken. Maar dat het nog God zijn gedachten zal zijn. En dit is hier wat we kunnen leren. Dat wij voorkeuren hebben. Maar dat God leert dat zijn voorkeuren het zullen halen. Het is uiteindelijk Jacob die gezegend gaat worden. Hetzelfde gebeurt later ook met de zonen, met de vrouwen van Jacob. Jacob zag Lea graag. Hij had zijn voorliefde voor Lea. En excuseer, omgekeerd. Hij had de voorliefde voor Rachel. En Lea was helemaal niet bemind. Hij had zijn liefde. Hij zag Rachel liever dan Lea. Maar uiteindelijk gaan toch de zegeningen op een nakomeling van Lea zijn. Dus de nakomeling David, die afstamt eigenlijk van Juda, de zoon van Lea. Dat de Heere God zijn voorkeur nog boven onze voorkeur laat uitgaan. Er zijn dus in het boek Genesis nog veel meer voorbeelden te vinden van de mens en zijn gedachten ten opzichte van God en zijn gedachten. Denk ook maar aan Jozef en de kwade plannen die zijn broers tegen hem gesmeed hadden en hoe de Heere God vervolgens deze snode bedoelingen te goeden ombracht. Om niet alleen Jozef geweldig te zegenen, maar ook om diezelfde broers van Jozef te zegenen. Nu, buiten het feit dat we allemaal al wisten dat het toch uiteindelijk Gods gedachte gaat zijn die het haalt, ik kan je gaan afvragen, zeg, waarom moesten we dit van de morgen nog een keer horen? Mijn broeders en zusters, wij christenen hier in het West-Europa hebben er misschien meer nood aan om eraan herinnerd te worden dat het de Heere God is die alle touwtjes in handen heeft. Want de mens roert zich nog steeds. En net onze maatschappij heeft het voortouw genomen om de mens op het hoogste schavotje te plaatsen. Net als toen in Babel, zijn wij hier in het Westen aan grootste dingen bezig. Aan dingen die maar tot één doel gericht zijn eigenlijk. Ons vernuft, ons kunnen, door iedereen te aanschouwen en daardoor onszelf de eer toe te eigenen. Daar zijn wij eigenlijk mee bezig, hier in het Westen. We verheerlijken ons eigen kunnen. Wat dacht je bijvoorbeeld dat ze daarmee bezig zijn in Zwitserland, onder de grond? De mensen willen daar even een mini-oerknal gaan nabootsen. Of wat dacht je van de technologie die nu al bestaat, waardoor wij genen manipuleren en straks kinderen op commando kunnen gaan bestellen met blauwe ogen en met een grote torso bijvoorbeeld, op lichamelijke kenmerken. Of straks nog, en die technologie is die veraf, zelfs op gedragskenmerken. Er moet een brave, een rustige, een intelligente zijn. Mensen is met die dingen bezig. Als je aan al die zaken denkt, hè, en je ermee in je nagezicht gewreven wordt door de media, bedenk dan dat de mens steeds beter wordt in het spelen met zijn Lego-blokjes. Maar zoals in onze kindertijd het er ook aan toe ging, er komt straks een tijd dat er moet opgeruimd worden, wanneer de bouwwerkjes afgebroken moeten worden en de blokjes terug in de doos gestoken moeten worden. En bedenk dan dat diegene die ons die blokjes gegeven heeft, wel eens zou kunnen vragen, waarom zijn er al zoveel van kapot gegaan? Of nog, waarom zijn er al zoveel van onherroepelijk verloren gegaan? Ook is het goed om eraan herinnerd te worden dat we in ons persoonlijk leven geduldig moeten zijn en zeker niet voorop op de zaak moeten lopen. Er zijn christenen die weet hebben van Gods bedoelingen, die weet hebben dat God abortus niet toestaat en die ook weet hebben dat God alle daden van mensen zal oordelen. Maar dan horen wij nog in geen geval het heft in eigen handen te gaan nemen, zoals sommigen christenen doen. Ik heb daar onlangs van gehoord dat er van die anti-abortus christenen zijn die abortusdokters gaan opzoeken om hem af te maken. Die schieten die gewoon dood. Wel, zoals een hond zijn meester in geen geval kan helpen bij een schaakspel, zo kunnen wij God in geen geval helpen in het vooruit of het verhaasten van zijn oordeel. Integendeel, elke zet dat zulke christenen doen, dat is alleen in het voordeel van de tegenstander. Dat helpt de Heer niet, dat is in het voordeel van de tegenstander. Wie mensen die zichzelf ja, daarin gaan denken van ik zal God een handje toesteken, zal ik een keer dat oordeel hier al gaan verhaasten, je helpt dat niet, je helpt de tegenstander ermee. Maar dit zijn niet de enige redenen. Dit zijn niet de enige redenen waarom we deze morgen dit overzichtje doorgenomen hebben. In de voorbeelden die we overdacht hebben, was het steeds duidelijk dat de mens neigt zijn eigen gedachten te willen uitvoeren. Zelfs als de mens onder Gods genade is, is die neiging er nog steeds. In alle voorbeelden bleek dit het geval. Wat kunnen we daar nu echt van leren? Ik denk dat het antwoord voor zichzelf spreekt. Het is veel beter voor de mens, en dit is het hoofdbesluit, het is veel beter voor de mens dat hij in alles Gods wil zoekt te doen. En jammer genoeg vond ik daar nu zo heel veel voorbeelden van terug in het boek Genesis. Om eerlijk te zijn, ik vond maar één voorbeeld. En voordat ik dat voorbeeld aanhaal, zullen we eerlijk zijn, we weten allemaal dat Noach naar Gods wil gewandeld heeft. We weten ook dat Henoch ook volkomen naar Gods wil geleefd heeft. En Abraham was ook gehoorzaam aan God toen de Heer God hem vroeg van verlaat je vaders huis naar het land dat ik u zal zenden, ging Abraham op weg. En later ook nog eens, wanneer de Heere God vraagt aan Abraham, geef mij uw enige geboren zoon ten offer, gehoorzaamde Abraham nog een keer. Maar in die gevallen van Noach en Abraham, is het wel telkens de Heere God die zijn wil kwam bekendmaken en waarop gehoorzaamheid volgde. Maar het voorbeeld dat ik hier wil aanhalen, is iemand die uit zichzelf bewust Gods wil ging zoeken om dat te doen. Je mag misschien meeraden wie dat ik zou bedoelen als je het al weet. Wel, de naam van die persoon is ons zelfs niet eens bekend. Het enige dat we weten is dat hij de dienaar van Abraham was, de oudste in zijn huis. De dienaar die over de goederen van zijn heer Abraham instond. Het hele verhaal staat in Genesis 24 van vers 1 tot en met 67. Maar ik zal slechts de versen 10 tot en met 27 lezen. Genesis 24, 10 tot en met 27. Hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië, naar de stad van Achor. En hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad bij een waterput. Tegen de avond, de tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten. Toen zeide hij: Heere, God van mijn heer Abraham, laat mij toch heden slagen en bewijs genade aan mijn heer Abraham. Ik sta hier bij de waterbron en de dochters van de mannen der stad gaan uit om water te putten. Laat het nu zo zijn dat het meisje tot wie ik zeg, neig toch uw kruik op dat ik drinken, en dat zeg, drink, en ook uw kamelen zal ik drinken, dat gij haar hebt bestemd voor uw knecht Isaac. Dan zal ik daaraan weten dat gij genade bewezen hebt aan mijn heer. Hij was nog niet uitgesproken of zie Rebecca, die geboren was aan Betuel, de zoon van Milka, de vrouw van Nachor, de broeder van Abraham, kwam naar buiten met haar kruik op haar schouder. En het meisje was zeer schoon van uiterlijk, een maagd, met wie geen man gemeenschap had gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en kwam naar boven. Toen liep de knecht haar tegemoet en zeide: laat mij toch een weinig water drinken uit uw kruik. Daarop zeide zij: drink, mijn heer. En zij liet haar kruik snel op haar hand neerglijden en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zeide zij: ik zal ook voor uw kamelen putten totdat zij genoeg gedronken hebben. Daarop goot zij snel haar kruik leeg in de drinkbak, liep andermaal naar de put om te scheppen en putten voor al zijn kamelen. En de man sloeg haar zwijgend gade om te weten of de Heer zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. Toen de kamelen genoeg gedronken hadden, nam de man een gouden ring van een halve sikkel in gewicht en 2 armbanden van 10 halve sikkelen goud in gewicht. En hij zeide: wiens dochter zijt gij? Vertel het mij toch, is er in uw vaders huis voor ons plaats om te overnachten? Daarop zeide zij tot hem: ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zij Nachor gebaard heeft. Verder zeide zij tot hem: er is bij ons zowel stro als voeder in overvloed, ook plaats om te overnachten. Toen boog de man zijn knieën en wierp zich neder voor de Heer en zeide: geprezen zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die zijn goedertierendheid en trouw niet ontrokken heeft aan mijn heer. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij geleid op de weg naar het huis, de broeders van mijn heer. Het is een fantastisch voorbeeld van te zien hoe dat die man in elkaar stak en hoe dat die dacht. Ik weet er wat vaak een vergelijking maakt in het boek Genesis tussen Jozef en onze Heer Jezus. Omdat er ook ontzettend veel gelijkenissen zijn tussen beiden. En Jozef is inderdaad een geweldig voorafschaduwing van wie onze Heer Jezus zou zijn. Maar ook het gedrag van deze knecht van Abraham toont volgens mij veel gelijkenissen met onze Heer Jezus. Als je het bedenkt, was onze Heer ook niet gekomen als een dienstknecht? En had de Heer Jezus ook niet het gezag van zijn God en Vader over alles hier op aarde? Zoals ook de knecht van Abraham gezag had over al de goederen van zijn Heer. Hij beheerde het. En ook baden beiden tot God om Gods wil te kennen. Om af te sluiten dan nog dit. Doorheen de geschiedenis zijn er inderdaad 2 wegen. De weg die de mens gaat en de weg die God met de mens gaat. En dit zegt Jezus, ik ben de weg. En ook zegt hij, wie mij gezien heeft, heeft God gezien. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Wie dus in Jezus is, of beter gezegd, in wie Jezus bevonden wordt, in hem of in haar, is Gods wil bevonden. Daarom, zoals ik al aan het begin vermeld had, is een bijeenkomst van christenen zo bijzonder. Want het zijn wij niet alleen die God loven en prijzen, maar de Geest die van Jezus getuigt in ons, die prijst en looft God nog veel beter dan dat wij dat kunnen doen. Wij allen waren weggedwaald van God, maar in zijn genade gaf God ons zijn Zoon. En die bracht meer dan verzoening alleen. Hij gaf ons ook de Heilige Geest, zodat Jezus in ons en wij in hem terug tot God gebracht zijn. Ik zou willen eindigen, zoals ook onze broeder Etienne vermaande in zijn schrijven deze week. Ik weet niet of jullie de berichten gelezen hebben. Onze broer vermaande ons en zeide, onderzoek steeds of we in de Heere Jezus zijn.